Out of Power, op de laatste zondag van augustus. En dat betekent eigenlijk dat de vakantietijd weer voorbij is. Dat we ons allemaal weer prepareren om terug te gaan naar ons werk. De scholen beginnen weer. En we zijn een beetje uitgereisd. En wat brengt dat reizen ons? En hoe verantwoordelijk zijn we voor reizen over de wereld? En hoe gaan we met de schepping om? Vragen die ik stel aan een topman uit de reiswereld, Louis Frankenhuis. En dan Kimberly en Kyle Woodhouse in de Crystal Cathedral. Kyle, de dochter, heeft een zeldzame zenuwaandoening, waardoor haar lichaam altijd gekoeld moet worden en ze nooit pijn voelt. En hoe ze daarmee omgaan, een fantastisch verhaal. En dan Mr. Piano speelt in de Crystal Cathedral, Roger Williams, de man die ooit dat verschrikkelijk mooie Autumn Leaves schreef. En ook het koor van de Crystal Cathedral zingt. En uiteindelijk, aan het eind van deze uitzending, spreekt Robbie Schuller over maaltijd houden. Maaltijd houden is ongelooflijk belangrijk in de Joodse cultuur, maar ook in het Midden-Oosten. En de diepere betekenis daarvan gaat hij u en jou vertellen. Welkom bij Hour of Power.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
In this place. Do you know that from that point to that point, this space is larger, 100 feet longer than a football field? And it's full with a spirit that's energetic, optimistic, hopeful. Hallelujah. So turn around, shake hands with somebody, and give them the blessing. God loves you, so do I. Yes, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And so, God, we have no idea what you've got mixed up for us this hour, but we know it's good. We can feel it. We can sense it. We're standing on the edge of something that can only be called a beautiful blessing. And so, thank you that we're here today because you motivated us to come and to share in this holy hour. Hallelujah. Amen. Hear the reading of the Word of God. O Lord, you have searched me. You know me. You know my sitting down and my rising up. You understand my secret thoughts. You comprehend my path and my lying down and are acquainted with all my ways. There's not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. You protect me behind and before, and laid your hand on me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. This is the word of the Lord.
Thank you, Don. Is it true that you composed that anthem? Wow, what an amazing gift. Thank you, Don. Well, today I am so pleased to be able to introduce to you an amazing mother-daughter team. The mom's name is Kimberly and the daughter's name is Kayla. Kimberly and Kayla Woodhouse. Well, when Kayla was just a young girl, she was diagnosed with a very rare disorder, disease. In fact, she's one of only 25 people in the whole world who has this disease. Hereditary sensory autonomic neuropathy. Now, that's a mouthful. And this is a serious life-threatening disease. She feels no pain. Now, you may think that's a good thing, but it's not. God gives us pain as a warning and to help us save our life. But she has no pain. She also is incapable of cooling her body down. Her body does not cool itself down. So when things get she gets hot, her organs can shut down. It's life-threatening, and it's very, very serious. Today, at the age of 14, Kayla, along with her mom, Kimberly, has written a fictional novel entitled no safe haven. And that makes Kayla the youngest author to be published by a royalty-paying publisher. Please welcome Kimberly and Kayla Woodhouse. Kayla. Kimberly. First of all, you look too mature to be only 14 years old.
Oh, thank you.
Kimberly, tell me, what was it like? How old was Kayla when you found out, and what was it like for you as a mom to find out she had this disease?
Well, the Lord had really protected Kayla for the entire time until she was 14 months old when she had a heat stroke. I had postpartum depression, and that is what saved her life because I just didn't want to be around people, and I didn't go anywhere. And it was amazing to us that it took so long, but it was 2.5 years old when she was finally diagnosed with the disorder. And it was a really difficult time, and yet we were able to find God's joy in it and to cling to that, because it was really hard for me as a mom going, oh my goodness, this is my child, and she'll have to live with this for the rest of her life.
Yes. And what was it like for you, Kayla, growing up with this? And there is no cure for this, yes?
Yes. And it's my normal. I've lived with it my entire life, so, you know, I really don't know anything different. God has blessed me in so many ways, and I just want to live with God's joy in my heart because he's given me this, and it's a blessing, not a burden.
Wow. Did you hear her say that? It's a blessing, not a burden. Wow. Great words. And tell us about this beautiful vest. Is this the latest in what teenagers are wearing? Do I need to go out and get one?
Not really. My cooling vest is kind of what we call it. It's got packets on the inside, kind of like ice, except it lasts a lot longer. It was actually designed by NASA.
Wow.
The astronauts would wear them underneath their suits to keep them cool.
Uh-huh.
And as I wear it, it absorbs my body heat.
Okay.
And so it keeps me cold.
Wonderful. What a tremendous invention then.
Yes.
For you. Life-saving. This isn't the only physical challenge that Kayla had, because in March of 2006, an MRI showed another life-threatening condition.
Yes,
what happened?
It did. Well, for Kayla, it was very difficult because she never became symptomatic because she doesn't feel pain
right.
The same way you and I do. And pain is a good thing.
It is a good
thing. And we're blessed to have pain, and I'm thankful to the Lord for that. But because of that, they found that Kayla had a Chiari malformation of the brain, which meant that her skull had never grown big enough for her brain. It was oozing down in the top of her spinal cord. She had a cyst on her spinal cord that was restricting the information going to her brain, so she was falling downstairs and couldn't walk through a door straight. And so almost 5 years ago, praise the Lord, she had brain decompression surgery.
Wow. That had to be very scary.
Yes.
But then you were left with a tremendous mountain of medical bills.
Yes. Lots and lots of bills. We have not been covered by insurance for many years because when Kayla was diagnosed, hereditary is the first term in the diagnosis. And so it's very scary for them to take on something very rare. And they mounted and mounted, and we realized we needed to sell our home, and we put our home up for sale, and it did not sell for about a year and a half, and things just kept getting worse, and more bills kept coming in. And I told many people, you know, we'll live in an air-conditioned box as long as we're together.
Wow.
That's what really matters.
Yeah.
And so it was incredible that just a few months after all this happened, our house finally sold, and then the bus pulled up with Ty Pennington. And praise the Lord, today we can say that we have a little more than half of our bills paid off.
So Extreme Makeover,
yes.
Right? What is
yes.
Is that what they name they call it?
Extreme Makeover Home Edition.
Home Edition.
Yes.
Got you a house?
They did. They
and I think we have video.
I know you guys have been in a situation where literally because of the bills you had to pay, you were going to be homeless. You were going to be living in the streets. Here's the good news. What's behind that bus? It's going to make sure you guys are never homeless. So what do you say? You want to see what's behind this bus?
Yes.
You sure?
Yes.
Hey, Kayla, you want to see it?
Yes.
Yeah.
So, a new home, a miracle of God, really
yes.
True. How do you maintain your faith? Kayla, I'm going to ask you. I asked your mom last time, so I'm going to ask you. How do you maintain your faith with everything you go through?
Just God, really. I mean, reading Bible, family, mm-hmm. Just, you know, God has blessed us, and I don't want to take things for granted. You know, we have this great house. We have fellowship. We have church, you know, just one step at a time.
Well, I want to thank you for sharing your story.
Thank you.
For standing up for Jesus. May I close with a prayer for you. Lord Jesus Christ, I just thank you for this precious daughter that you have created in her mother's womb. And you knit her together beautifully, perfectly for your plan for her. Thank you that you will not leave her or forsake her, but that you will always provide and protect, and you will use her for your kingdom's sake. And thank you that her mom and dad and her brother Josh are such a powerful support system for her as well. We praise you, we thank you, and we ask you for continued protection and blessing on Kayla. In Jesus' name we pray this prayer. Amen.
Amen.
Thank you, Kimberly.
Thank you so much.
Thank you, Kayla. God bless you.
En dat was Amazing Grace, het meest gezongen lied ter wereld. Laatste zondag van augustus en dat betekent dat bijna iedereen die op vakantie is geweest weer terug is op de eigen stek. En reizen, dat zit tot in het bloed en daarover ga ik praten met mijn gast van vanmorgen. Het is een bijzonder mens, want hij groeide op als Joodse jongen. Zijn vader zat 5 jaar ondergedoken, studeerde vervolgens aan een gereformeerde school en studeerde af aan de Katholieke Universiteit, Politieke Wetenschappen. Stichtte een groot reisbedrijf, verkocht dat succesvol, werd bestuursvoorzitter van de grootste reisorganisatie ter wereld voor Nederland, was een aanhanger van Marx en Hegel, ging 80 keer naar Lourdes, kijkt trouw naar Auer of Power en is zijn Joodse roots niet kwijtgeraakt. Kortom, ja, bijzonder mens. Van alles wat. Louis Frankenhuis, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja. Bijzonder mens, dat kan ik niet beoordelen. Dat moeten anderen altijd maar doen. Een bijzonder leven, ja. Het lijken een hele hoop tegenstrijdigheden met elkaar. Maar ik denk redelijk dialectisch. En in die zin, de tegenstellingen die maken het uiteindelijk harmonieus.
Ja, Joodse jongen. Vader heeft 5 jaar ondergedoken gezeten. Mm-hmm. Je moeder was katholiek. Dan kom je al met 2 geloven op een kussen terecht. Hoe ging dat?
Dat ging uitstekend, want ze hebben 2 prachtige zonen voortgebracht en waren erg gelukkig met elkaar. Jammer genoeg is mijn vader vroeg gestorven, toen ik 9 jaar oud was. Daar was het ondergedoken zijn zeker een debet aan. Aan de andere kant, mijn moeder heeft in het verzet gezeten. Erg sterke vrouw. Die, ondanks het feit dat ze nooit meer een andere relatie heeft gehad, nooit meer een andere man in haar leven heeft gehad. Ja, iemand, ik heb nog steeds het beeld van een jongen van 9 jaar op mijn netvlies. Ik denk dat ze heel gelukkig waren. Ja. En dan is het misschien niet lang geweest, maar wel heftig.
Wat ook heftig voor je was, dan ga ik even terug naar een gebeurtenis die vorig jaar plaatsvond. 104 Nederlanders stijgen op met Air Afriki in Zuid-Afrika, maken een tussenlanding op Tripoli en het toestel verongelukt op de luchthaven, bij de luchthaven. 103 mensen vinden de dood, 1 Nederlands jochie van 9 jaar overleeft. En jij wordt een paar dagen later gevraagd om alle nabestaanden toe te spreken. Hoe was dat? Om mensen die ineens alles kwijt zijn, hoop vervlogen, familie, soms meer dan 1 familielid kwijt. En dan ga je hen troosten, bemoedigen.
Ja, dat was een hele heftige bijeenkomst. De directie van de reisorganisatie had gevraagd of ik dat wilde doen. Gezien de ervaring, de enorme betrokkenheid die ze zelf hadden, hadden ze het gevoel dat ze dit niet aankonden. Want je praat toch over een 200 nabestaanden die op een dag bij elkaar komen. In een periode waar er nog zoveel onzekerheden zijn. En waar zo verschrikkelijk veel verdriet is. Ja, dat was een hele heftige bijeenkomst.
Kun je dan ook inleven in het verdriet?
Ja, ik kan me enorm inleven in dat verdriet. Enerzijds omdat ik het al een keer had meegemaakt. Anderzijds omdat verdriet, ja, het klinkt raar, maar het is bijna universeel. En als het universeel is, dan hoef je alleen maar jezelf te zijn. En een goed oor te hebben. Proberen een vertaalslag te maken naar gevoelens, emoties. Dus laten we zeggen, om het te doen, was het niet zo moeilijk. Het is een kwestie van jezelf zijn. Proberen echt in te leven. Maar wat het met je doet, ik denk dat ik er wel emotioneel van word.
Ja?
Ja, nog steeds.
Waarom?
Dat heeft mij ook aangegrepen.
Ja.
Ik kan daar niet met afstandelijk, met droge ogen over praten, omdat ik zoveel verdriet bij elkaar heb gezien. In zoveel emotionele momenten, in zoveel emotionele één-op-één gesprekken, dat gaat nooit meer weg. Dat zijn zo van die punten, die markeringen in je leven, die gaan niet weg. Dat is net zoals dat ik nog voor mijn neus heb zien mijn vader dood zien vallen, het sterven van mijn moeder. Dat zijn zo van die momenten in je leven die maken die je bent, waar je mee kunt voelen dat je ook echt mens bent. Dat je, nou, dat gaat tot op bod. In ieder geval bij mij wel.
Wat betreft is dat je niet bang bent om je emoties te laten zien. Je bent op het ogenblik een bedrijf aan het saneren waar mensen weg moeten. Dat betekent hard optreden. Wonderlijke combinatie.
Ja, een mens bestaat niet alleen uit emotie of alleen uit ratio. Het is, wat ik wel eens een keer zeg, een verantwoorde combinatie ervan. Dat maakt je mens. Ik denk dat het heel erg joods is om enerzijds heel rationeel naar het leven te kijken. Kijken wat er gebeurt, te analyseren, daarmee om te gaan. En tegelijkertijd ervaar ik het joods zijn als toch een ik zou bijna zeggen, een zaak van emotie. En een zaak van emotie, je ziet het ook, hè? Je ziet dat vooraanstaande Joodse mensen, het zijn of zakenmensen, en tot in de hoge bankierswereld toe, en anderzijds, het zijn ook artiesten, het zijn ook violisten, het zijn wetenschappers. En ja, van allebei heb ik al een beetje.
Leuk. Voor iemand die zijn Joodse wortels nog diep beleeft, maar die ook 70 keer in Lourdes is geweest, trouw naar Hour of Power kijkt, dat is toch wel heel wonderlijk. Even vragen, welke uitzending is je het meeste bijgebleven?
Ja, ik heb die bokser gezien. Die
drugsbaron.
Ja, die zo veel van zichzelf liet zien. Als mens, terwijl ik denk als je de ratio erop loslaat, dat hij ja, 180 graden gedraaid is in zijn leven en dat ook nog een keer beleeft en dat ook nog eens een keer wil uitdragen. Ja. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. In die zin is me dat uiteindelijk het beste bijgebleven.
Ja. Je bent een icoon in de reiswereld. Nederlanders reizen graag, reizen veel, reizen ver, vervuilen daardoor de aarde. En God heeft ons de schepping gegeven om er zorgvuldig mee om te gaan.
Ik ben er erg ambivalent in, moet ik eerlijk zeggen. Enerzijds denk ik dat, dat het toerisme, waar je op duidt, natuurlijk een het risico in zich meedraagt dat het dingen kapot maakt. Dat het cultuur kapot maakt, dat het natuur kapot maakt. Dat het de ozonlaag aantast, et cetera, et cetera. Ik ben wel zo ijdel om te zeggen dat toerisme ook bijdraagt in de versmelting van volkeren. Dat toerisme bijdraagt in de ontwikkeling van mensen, van culturen, ook van een stukje welvaart. En daar gekoppeld ook misschien wel een stukje welzijn. Dus ben ik daar wel wat ambivalent in. Ik vind wel dat we ervoor moeten waken, zeker op dit moment, dat we trachten, ervoor moeten waken dat we niet te ver gaan. En ik vind ook dat het onze taak is, ook de reisvorm, de reisindustrie, om voorop te lopen in zaken als hoe ga je met kinderprostitutie om, hoe ga je met milieuvervuiling om. Hoe ga je met, laten we zeggen, het verwoesten van culturen om als daar sprake van zou zijn. En wat ik ook erg belangrijk vind, en daar begin ik de laatste tijd steeds meer van overtuigd raak, wij moeten natuurlijk ervoor waken dat we geen financiële middelen uit landen weghalen die het verschrikkelijk hard nodig hebben. En we zouden wat meer respect moeten tonen voor de lokale bevolking als het gaat om gewoon economische ontwikkeling.
Eerlijke verdeling.
Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk, daar zitten tegenstrijdigheden in, dat realiseer ik me in hele hoge mate. Maar we moeten daar wel erg voor waken.
Je hebt de hele wereld rondgereisd. Dan neem je een enorm aantal koffers met herinneringen mee. Wat is je mooiste herinnering?
Nou, ik aarzel wat, omdat ik veel van dit soort herinneringen heb en mooie en hele bijzondere ontmoetingen. Maar eentje wil ik je niet onthouden, dat is toch het feit dat ik als reisleider, en ik was geloof 19 jaar toen ik als reisleider door de reisorganisatie die ik toen vertegenwoordigde op een reis naar Lourdes werd gezet. En ook al heb ik een katholieke moeder. Ze heeft me nooit gedwongen om daar überhaupt iets aan te doen of mee aan het werk te gaan. En ik was gewoon reisleider, ik was student en ik moest centjes verdienen. En ik werd op een bus gezet met 36 nonnen, mind you. De priester die meeging, die werd ziek en ik was samen met de chauffeur en ik moest daar wat van maken van die reis. Ik denk, ja, laat het maar komen zoals het komt. En ik had een lijstje gekregen van wat ik allemaal moest doen. Ik moest Lourdeswater halen, ik moest naar de grot toe, ik moest de kruisweg lopen. Nou, ik denk, dat vind ik allemaal wel uit. En ik moest ook missen laten lezen. En ik wist niet eens wat het inhield. En die priester die zou dat allemaal doen en die zou meegegaan zijn. En die zou ook zijn dienst hebben geleid. En die zou dan ook vanaf de kansel de groep hebben toegesproken bij de zusters van Clarisse in Lourdes. Maar laten we zeggen, de preek, daar hadden we niemand voor. En ja, dat, bij de katholieke dienst, dat hoef ik niet uit te leggen, is die preek net zo belangrijk. Toen dacht ik, nou, dan doe ik dat zelf maar. Dus ik ben op de kansel gaan staan en ik heb een preek gehouden. Dat is een van de mooiste ontmoetingen die ik heb gegeven. Die lieve nonnen, die na de dienst, die omhelsden me, die zoenden me, die omarmden. En het is één grote feestreis geworden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik was zelfs niet eens gewend om fooi te krijgen. En ik ging toen de tijd, dan praat je echt over 1971 of daaromtrent, ging ik met een bedrag naar huis van, geloof 1500 gulden of 2000 gulden. Ik had nog nooit zoveel geld bij elkaar zien, want ik was een arme student. En ik zei, ja, maar jullie leven zo eenvoudig, jullie hebben jaren hiervoor gespaard. En dat geef je dan allemaal weg. En het antwoord was, ja, dit is echt de beleving van ons leven. We wilden één keer naar Lourdes. We hebben daar inderdaad 5 jaar voor gespaard met z'n allen. En geld hebben we niet nodig, dus neem jij dat maar. Nou, dat vond ik zo bijzonder. Nou. Dat vond ik zo bijzonder.
Van jouw kansel als 19-jarige student naar een andere kansel. De kansel van de Crystal Cathedral. En ik geef je graag dit boek mee. Kijk eens hoe mooi het er toch uitziet. Hè? Kijk eens een paar hele mooie foto's. Wel een plaatje hoor, dit.
Dankjewel.
Ja.
Heel bijzonder.
Ik geef je nog wat mee. Hier staat op een medaillon. Dat is niet om je om je nek te hangen, want daar ben je typ niet voor. Nee. Maar leg het op je bureau. Er staat, ik ben altijd met je. Woorden van een Joodse jongen die 33 jaar op aarde rondliep. Zijn naam is Jezus. En dat zegt hij tegen jou en tegen mij, alsjeblieft.
Dankjewel.
Bijzonder gewaardeerd dat je hier was en voor je openhartigheid en ook voor je emotie. En voordat wij teruggaan naar de Crystal Cathedral en naar een fantastische toespraak gaan luisteren, een oproep om 1 oktober naar de Sint-Jan in Gouda te komen. Kijk met die fantastische gebrandschilderde ramen, maar tussen die gebrandschilderde ramen gaat iets heel moois plaatsvinden. Een fantastische avond om ons jubileum te gedenken. En u en jij, van harte welkom.
Op 1 oktober viert Hour of Power Nederland haar 12,5-jarig jubileum. Dit was niet mogelijk geweest zonder onze trouwe donateurs. Het is een mijlpaal in onze geschiedenis en we willen er graag op een bijzondere manier bij stilstaan. Daarom organiseert Hour of Power een prachtig jubileumconcert. We zouden het geweldig vinden als u daarbij aanwezig bent. De muziek is in handen van diverse muzici. Eén naam willen wij u niet onthouden. Mindy Kim, topsopraan van het Crystal Cathedral Choir, komt speciaal voor dit jubileum naar Nederland. Wij verrassen u graag met haar bijzondere bijdrage en natuurlijk maken koor en orkest het muzikale plaatje compleet. Speciale gast deze avond is Anne van der Bijl, ook wel bekend als God Smokkelaar. Hij inspireerde ons met het thema van dit jaar en ook dit jubileumconcert, Ik ben met u. Ook Joop Godmers vertelt hoe hij als zware crimineel door God in zijn nekvel werd gegrepen. Kom voor een muzikale en feestelijke avond op 1 oktober naar de Sint-Janskerk in Gouda. Wij nodigen u van harte uit. De hoogte van uw toegangskaart bepaalt u zelf door middel van een jubileumgift. U mag zelf invullen hoeveel dit is. Kijk voor uw plaatsreservering of meer informatie op www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
I remember in 2000, I was living in Germany at the Expo. You guys remember that? And it was in 2000, I was invited by David Maines, who runs a ministry in Canada, and the ministry owns a television network. And this television network is basically a program that does different shows for young people. So he called me one day, he saw me on the Hour of Power, and he said, I want you to come to Germany. And while you're in Germany, I want you to work on a TV show we're starting called Frequency Expo. And at first it was so thrilling, you know? I live in California on the other side of the planet, and I get invited to live in Germany for 6 months, and I think this is just going to be the greatest thing ever. And it was for about 3 weeks, you know, 3 weeks. And after that, the homesick feeling started to really sink in, you know. I started in the summer, and I'd been there now almost 5 months, and I was desperate to return home. I mean, I went to the greatest concerts, the best shows. I traveled all over Europe, and yet I just wanted to go home. And I remember the worst was Thanksgiving came. Now, in the United States, we have this holiday, Thanksgiving. It's the last Thursday of every November, and it's also the beginning for us traditionally of the Christmas season. And so we kick it off with this holiday in which usually your mom, your grandma, your sisters, you know, all the women in the house get together and they spend a whole day baking pies and cakes and turkey and stuffing and cranberries, you know. And you wake up, you know, and they're already cooking in the morning. And by around 4 in the afternoon, you have the biggest feast you can think of. And I remember it was Thanksgiving Day, and I woke up, and it was a cold, you know, cold day in the house. I was living with a bunch of Germans and Canadians. There was probably 30, and I was the only American. And the whole house, everybody was still asleep, and it's Thanksgiving, you know. And I was kind of bummed all day, you know. And then something happens. That night, I come home from work. I come in and the whole table is filled with Thanksgiving food, and it says, big banner, it says Happy Thanksgiving, you know? I don't know where they got this, you know? And they all kind of looked at me like this, and they got pretty close, you know? I mean, you know, it wasn't, you know, they did have turkey, there was some schnitzel and some sauerkraut, and you know, but all in all, it was a big feast, and it was so great. And then what I said is, you know, we have this tradition. Everybody has to go around and say the one thing they're most thankful for the whole year. So everybody goes around and they talk about all the things that they're thankful for. And it finally gets to me and I said, this moment right now. I'm so thankful that you guys would think of me and do this for me, you know. And it was just, it was like just for one meal, it was like I was home just for a little bit, you know. It was so nice. What these guys did for me, Jesus did on a regular basis. If you come to my church at the gathering, I will always tell you every Sunday before we take communion, Jesus had an eating ministry. And it's true. Jesus had an eating ministry. In his day, food had a very sacred element to it. Very sacred. In fact, in Jesus' day, if you were to sit down and eat with someone, it would be like calling them your equal, calling them brother, sister, or family. So, on a normal basis in Jesus' day, you would have maybe a group in a court of a king gather, and all of the subjects of the court, the dukes and the princes, or whatever they called them, they would all sit in a lower area together, and the king would sit in an elevated position to show that they are not equal. And he would sit with the queen or maybe the prince, but they would be on different levels. You would always want to be eating food with an honored person and never want to be near someone, eating near someone who is dishonored. Jesus then is this great rabbi. He becomes he's a celebrity. He's a miracle worker. Some people say this guy is the next prophet. Others are saying he's the Son of God. He's the Messiah. He has thousands and thousands of people following him everywhere he goes. And it's not just the normal folk. He's got the Pharisees, the religious people, everybody. All eyes are fixed on Jesus. And he goes up to the tax collector, which was the bottom of the barrel in society, in Jewish culture. They were turncoats, you know, we say. Like they were, They were people who sided with the Roman Empire, and they stole from people, and everyone hated publicans and tax collectors. You know, Matthew, one of his disciples, was a tax collector. And Jesus goes to Matthew, and he says, Matthew, I'm going to eat at your house today with you. And you get this picture of Matthew being like, I'm a tax collector, and you're a prophet. In fact, it's so condemning of Jesus in the social eye of those around him that all the Pharisees look at him and it says, this man would eat with a tax collector? It then says he would eat with the sinners and the downcast and the trodden upon. And they would say to him, Rabbi, don't you know who that man is? Rabbi, don't you know who that woman is? You're eating with her? You're not her equal. She's a prostitute. He's a leper. He's a tax collector. She is the embodiment of sin and disgrace. And you would eat with her? And Jesus turns to his critics and he says, it is not the healthy that need the doctor, but the sick. And this is how Jesus was. And by having a simple meal with him, their lives would be changed forever. Luke chapter 19, verse 1. Jesus entered Jericho, was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. It might as well say he was a thief, had tons of money from stealing, and blatantly showed it off to those that he stole from with zero fear or threat. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner? But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back them four times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save what was lost. Let me paint the picture for you culturally. Jesus is walking down the road, and he's in a parade of people. And there's thousands of people excited to see this Jesus character. And then there's this little man, this worm of a man. Everybody hates him. And he climbs a tree to see Jesus. And here's Jesus, and he's standing with all of these famous people. And here is Martin Luther King Jr. And here is Mother Teresa. And here is Gandhi. And he's trying to decide whose house to eat at tonight. And he looks up at the tree and he says, ah, Bernie Madoff. I am coming to your house to eat with you today. Huh? And Jesus, watch what he does. By simply eating with the man, by calling him his equal, by loving him, by sitting with him, he creates in the man a new identity in which the man says, no longer, I'm not going to do this anymore. And in Bernie Madoff's heart, in Zacchaeus' heart, is a new thankfulness. Someone could see something in him that no one else could see. This prophet was more than a magic worker. He wasn't some miracle worker. He was greater than this. He was a real person who truly loves me. And Zacchaeus was changed forever by one meal. One meal. And Jesus does this over and over and over again. On the night that Jesus is betrayed, he then says to us, he breaks the bread, he blesses it, he says thank you, and he gives it to everyone around him, and he says, do this in remembrance of me. What do you think when the disciples sat down years later to take the communion meal? What do you think they thought of? They not only thought of the death and resurrection of Jesus that we always remember when we take communion, they remembered how Jesus would sit with the lowly, the prostitute, the leper, the forgotten, the broken, and say to them, "Brother, sister, you're my equal." And communion, which is the most sacred part of our tradition, is all about bringing the broken home. Isn't that wonderful? In this simple meal, we are all redeemed in the midst of our hurt, our sorrow, and our brokenness. And in response, we give thanks. Eucharist is a word that comes from a Greek term, eucharistos, which means to be thankful. To be thankful. We eat a memory. We remember somehow deep inside of us that Jesus was this incredible person who brought anyone, to his table. And by eating with them, redeemed them. In this word, eucharistos, is a deeper word, charis, which means grace or love. But one way that it's commonly used is the grace or freedom given to a slave. Sometimes, in the Roman day, you would have a slave auction. There's nothing more hideous or spirit-killing than slavery. And you would have all of these men, women, and even children on a podium in chains. And then there would be an auctioneer, and he would then begin to take prices for the different slaves. And people would say, "I'll give 1 euro, I'll give 3 euros, I'll give 5 euros. You know, maybe you have a child or an old woman, and someone says, "Oh, I'll give 2 euros. I guess." And he says, "Is there anybody else? She's a great cook. She can clean and she'll serve you cookies." And nobody's interested. And then a man in the back says, "100,000 euros. This was called exagerazo. It was commonly, it's where we get the word exaggerate, it's commonly used as a way to free slaves, in which a wealthy man once a year would come to a slave auction and he would say, "This person is no longer going to be a slave." And then he would pronounce her charis, grace, freedom, forever. And her response, eucharistos, thanksgiving. And in the social mind of the Roman citizen, saw these symbols deep within a message of Jesus that says, because of my death on the cross, because of my resurrection, because of my abiding love, because of my constant singing to you to come home, the moment you walk through that door, the moment you sit on my couch and you sit with me, you sit at my table, the moment you're home with me, you are charis, you are free, you are given grace and forgiveness and renewal and love forever. And it's always there for you, and it will never leave. If we really believe this, if we believe that we're saved from our old way of anger, shame, fear, doubt, our old ways of hating others and getting back and changing into a new type of person who loves our enemies, who turns our cheek when we're attacked, who says good things about people who say bad things about them. If we become this new type of person, there should be a real gratitude, a serious thankfulness that is completely in our lives. And thankfulness regardless of our current situation. Regardless of our health, regardless of our finances, regardless of our unaccomplished goals, regardless, we live a thankful and happy life. I remember when I was a boy and I was being a bit of a snot. And my dad came and he said, "I want to tell you a story." And the reason I'm telling you this story is because I never forgot it. I never forgot this. You know, he sat me down and he said, there were two boys. They were twins. And one twin, you know, was always happy about everything. And he was always excited about everything. And he just enjoyed life. And the other twin just was always upset. He was so negative, he was never happy, and he was never thankful. And what they decided to do was figure out if they could actually get the unthankful boy to be thankful, and the thankful, happy, positive boy to be negative. So they took two rooms, put the negative boy in a room filled with toys and candy, all the best toys anyone can imagine. And then they put the happy boy in a room filled with barn hay and manure. And they were both in each room. And they thought, surely we'll be able to get some results. So they come to the first room with the boy filled with toys and candy. And they see him in there. And he's crying. And they look at him and they say to him, what on earth could be the matter? And he says, there's all these toys. All these toys. And you missed the one toy that I wanted. Just that, there's that one toy I've always wanted. Of course you forget it. You know, so dramatic. They scratch their heads. They say, unbelievable, it can't be possible. And then they go into the next room. And they see this boy in this room. And he's throwing hay. And he's jumping through the manure. And he's digging. And he's looking everywhere. And they come in and they ask the boy, what on earth could you be so thrilled about? And he said, if there's this much horse manure in here, there's got to be a horse somewhere. There are these types of people, aren't there, in the world? There's those people that just, no matter what happens, everything will be negative. Everything's bad. Nothing is positive. Nothing to be thankful for. Everything goes wrong in my life. You're looking at a very unhappy, very sad person. And the other person, there's some people that no matter what happens to them, no matter what trials they go through, they just tend to always be thankful. I want to be that kind of person. You know, I want to be thankful for what I have in the midst of trial and in the midst of victory, in the midst of hardship, and in the midst of success. You know, this is what a truly happy person is. A person that can say in the midst of, you know, injury, divorce, loss of a job, they can just say, Lord, I'm still thankful. I got my family, or I've got my life. I'm alive. There are some people that just love to be alive. We should be these kinds of people. Always thankful. And our lives will be much happier. Much happier. If you believe it, say amen. Amen. Would you stand with me? Let's pray together. Lord, we come to you and we say, thank you, Father. We look around at our world and there's some things to be mad about sometimes. But in the midst of it, we will choose to be thankful. Thankful that we're still alive. Thank you. Thankful for our friends or our family or our job or the things that you've given us. We say to you, Lord, thank you so much, Father. Lord, we say thank you. Thank you. We're so happy that you call us to your table. We're so happy that regardless of our past, who we are, that you welcome us as your sons and your daughters. In Jesus' name, amen. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and give you peace. You're coming in and you're going out, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears. Until that day in which there is no sunset and no dawning. Amen. This is Robbie Schuler, and I had such a wonderful time last year in Israel with the Hour of Power Netherlands. We had a wonderful time. We went to all the biblical sites, Jerusalem and Galilee, and I was able to share from the scripture at each of these sites, and I promised when we were there that we would do it again in Turkey. We would follow the steps of Paul. Join us next October. We're beginning in Istanbul, the gateway to the New Testament. And we're really looking forward to it. It won't just be all spiritual, though. We'll have fun. We'll be at wonderful resorts, eat great food, and we hope to see you there next October.
Samen in de voetsporen van Paulus. Van 10 tot 21 oktober reist u met Hour of Power langs de mooiste culturele, bijbelse en historische plaatsen van Turkije. Een reis onder leiding van Robert Schuller en Jan van de Bos om nooit meer te vergeten. Vraag informatie aan via www.hourofpower.nl of bel ons kantoor 035 538 0588.
Ja, en ik verheug me op die reis, net als 150 Nederlanders die meegaan naar Turkije, om in de voetsporen van Paulus te ontdekken wat Paulus ons allemaal te zeggen heeft. Prachtige brieven geschreven, de brief aan Efeze, aan Galaten enzovoort. En dat wordt allemaal bezocht. Oktober is trouwens een drukke maand bij Hour of Power, want 1 oktober vieren we ons 12,5-jarig jubileum. Dat doen we in die prachtige Sint-Jan in Gouda. Met een keur van zangers, zangeressen, muzici, samen zingen, koren. En ik hoop dat u en jij erbij bent. We zullen de komende weken heel veel informatie geven over deze jubileumbijeenkomst. En dan is Hour of Power, althans dat hopen we, er volgende week weer. Dan met Wilfred Kools. Bijzonder verhaal. Een jongen die 18 jaar cocaïnegebruiker was, die een groot aantal overtredingen heeft gepleegd. Mensen met vuurwapens bedreigd, inbraken gepleegd, noem maar op. Hij kwam in de gevangenis terecht en voelde zich vreselijk miserabel. Totdat hij op zondagmorgen, zoals heel veel mensen toevallig aan de knop draaiden, Hour of Power ging zien en zei van ik wil worden zoals die mensen. Ik wil ook blij worden. En hij zit hier hopelijk volgende week op de bank om te vertellen wat er in zijn leven is gebeurd. Hour of Power is, zoals Louis Frankenhuis zei, het ontmoeten van mensen met bijzondere verhalen. En iedereen heeft een bijzonder verhaal. En daarom is iedereen bijzonder in de ogen van God. Je bent geliefd. Ik hoop tot volgende week.